Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als meskalveren, en gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen uw voeten. De dien dagen dien ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb, op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en der rechten. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat ik niet kome en de aarde met de ban slaar. En dan Efeze 5, dus 18 tot 21. En word niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar word vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende alle tijd over alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
Lucas 1 vanaf vers 14. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan, en hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Gemeente, in het land van de Bijbel en ook in de omgeving van dat land was de heraut een heel bekende verschijning. Wat was een heraut? Wel, dat was een man die voor de komst van de koning uitging. Wanneer een koning een bezoek wilde brengen aan een bepaald gebied, dan ging aan de komst van de koning of van de keizer de komst van de heraut vooraf. En zo'n heraut had vooral twee taken. De eerste taak was, hij moest aankondigen dat de koning kwam. Dat liet hij dan ook horen. Dat vertelde hij ook aan de mensen. De koning komt. En het tweede, wat die heraut moest doen, dat was de weg banen voor de koning. En dat moest in het land van de Bijbel en in de wijdere omgeving soms in een heel letterlijke zin gebeuren. Dat betekende dat bochten die er in de weg zaten en die eigenlijk niet nodig waren, moesten worden weggehaald, zodat er een rechte weg, een recht pad kwam. Dat betekende dat allerlei kuilen die er in de weg zaten, als het even kan, moesten worden opgevuld door zo'n heraut of in opdracht van zo'n heraut. Het betekende dat allerlei hobbels in de weg moesten worden afgegraven. Er moest een recht pad komen waar het rijtuig van de koning ongehinderd over kon doorrijden. Dat was het werk van een heraut. En nu wordt in de Bijbel dat beeld van de heraut gebruikt om Johannes de Doper te typeren. Want hij wordt genoemd een stem van de roepende in de woestijn. En wat roept die stem? Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dal zal gevuld worden. En alle hoge heuvel zal vernederd worden. Dat is eigenlijk het werk, dat is de prediking van Johannes de Doper. En in onze tekst treffen we dat beeld eigenlijk ook aan, aan het begin en aan het slot van vers 17, als we daar lezen. En hij, dat is Johannes de Doper, zal voor hem, de Heer Jezus, heen gaan. En aan het slot, om de Heere te bereiden, een toegerust volk. We zouden kunnen zeggen, in onze tekst klinkt de blijde belofte van een heraut. En dat is ook het thema voor de preek van vanmiddag. Een blijde belofte van een heraut. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op zijn toewijding. In de tweede plaats op zijn taak. En in de derde plaats op zijn zelfverloochening. De blijde belofte van de heraut. In de eerste plaats zijn toewijding. Dat is vers 15. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. In de tweede plaats zijn taak. Vers 16 en 17. Hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En vers 17. Om te bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen. In de derde plaats zijn zelfverloochening. Want het begin van vers 17 zegt: en hij zal voor hem met een hoofdletter heen gaan in de geest en kracht van Elia. En onze tekst eindigt met: om voor de Heere te bereiden een toegerust volk. Als we vanmiddag opnieuw teruggaan, gemeente, naar de tempel in Jeruzalem en daar opnieuw het heilige betreden, de priester Zacharias daar zien staan met tegenover hem de engel Gabriël, die die belofte laat klinken van onze tekst, dan is dat inderdaad een belofte waar de glans van de blijdschap overheen ligt. Dat zien we in vers 14. Want daar zegt de engel tegen Zacharias: en u, Zacharias, zal blijdschap en verheuging zijn. Dat woord verheuging zou je ook kunnen vertalen met jubel, het uitjubelen van vreugde. Dat is wat er tegen Zacharias gezegd wordt. Zacharias, een diepe blijdschap zal je hart vervullen. Maar niet alleen dat, die blijdschap zal je hart zo vol maken, dat je mond ervan zal overlopen. Je zult zingen, je zult jubelen van blijdschap. Waarom? Omdat Zacharias een zoon krijgt, een kind krijgt, waar ze zo lang om gebeden hadden. En toen, op een bepaald moment, is dat gebed verstomd, want het kon niet meer. Elisabeth was te oud geworden. Maar nu vervult de Heere dwars door de onmogelijkheid heen toch zijn belofte. Zacharias en Elisabeth, ze krijgen een zoon. En dat is reden tot blijdschap. Dat is reden tot verheuging in het leven van Zacharias. En ook nog iets anders. Zijn gebed is toch verhoord. Dat heeft die blijdschap van Zacharias, denk ik, nog wel verdiept. Dat Zacharias erachter kwam: ik krijg niet alleen een zegen van de Heere, iets waar we zo lang naar uitgezien hebben, maar mijn God blijkt ook een God te zijn die verhoort, die het gebed echt verhoort. Maar is dat alles? Laten we eens luisteren naar Zacharias. Want aan het einde van Lucas 1, dat lange hoofdstuk waarmee de evangelist Lucas zijn evangelie begint, aan het einde daarvan treffen we een priester aan. Dan treffen we de priester Zacharias aan, die daar inderdaad vol blijdschap is, die vol verheuging is, die zich verheugt en die het uitjubelt. De lofzang van Zacharias. En wat zingt Zacharias dan in vers 68 en 69? Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft Elisabeth en mij toch een kind gegeven. Nee, dat zegt hij niet. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft zijn volk bezocht. En hij heeft zijn volk verlossing teweeggebracht. En heeft een hoorn met een hoofdletter, dat is een van de aanduidingen voor de Heer Jezus. Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. De diepste blijdschap van Zacharias, waar de engel Gabriel hierover spreekt, ligt niet in het feit dat hij een zoon ontvangt, maar dat het kind geboren zal worden. Het kind van Bethlehem, in wie God aan zijn volk gedacht heeft en hen verlossing wil schenken, opdat ze hem zullen dienen zonder vrees. Blijdschap voor Zacharias. Maar niet alleen voor Zacharias. Leest u maar mee in onze tekst. Aan het begin van vers 14 staat: en u, Zacharias, zal blijdschap en verheuging zijn. Maar het tweede deel van vers 14 zegt: en velen zullen zich over zijn geboorte, dat is de geboorte van Johannes de Doper, verblijden. Die blijdschap zal dus veel meer mensen raken en veel meer mensen vervullen. En dat zien we letterlijk gebeuren in het vervolg van ons tekstgedeelte. In vers 58 lees ik dat wanneer de tijd van Elisabeth vervuld wordt en ze een kindje ter wereld brengt, dat degenen die daar rondom wonen, de buren zouden we zeggen en de omwonenden, de mensen uit dat kleine dorpje in het berglandschap van Judea, waar Zacharias en Elisabeth woonden, dat die mensen naar het huis toekomen. En ook haar magen, dat zijn haar familieleden. En wanneer ze gehoord hebben dat de Heere een kind heeft gegeven aan Zacharias en Elisabeth, dan verheugen zij zich met die ouders. Velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Maar ook als het gaat om die blijdschap van die velen, niet alleen van Zacharias en van Elisabeth, maar van al die andere mensen, moeten we de oorzaak van de blijdschap toch nog dieper zoeken dan alleen in de geboorte van Johannes, van een kind. Want als we onze tekst goed lezen en we lezen weer verder in onze tekst, velen zullen zich over hun geboorte verblijden, dan zegt het begin van vers 15, waarom de mensen nu zo vol vreugde en vol blijdschap zijn. Waarom is dat? Want hij, het kind dat u zult ontvangen, Zacharias, want hij zal groot zijn voor de Heere. Johannes, het kind dat geboren zal worden, zal een heel bijzondere plaats innemen. Hij zal groot zijn voor de Heere, dat betekent hij zal een bijzondere taak vervullen in het Koninkrijk van God en in de heilsgeschiedenis van de Heere. En dat blijkt dan allereerst uit zijn toewijding, en dat was onze eerste gedachte, de toewijding van Johannes de Doper. Die toewijding wordt onder woorden gebracht in vers 15 als we lezen: nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. Johannes zal dus geen wijn en geen sterke drank drinken. Waarom is dat? Is dat omdat alcohol altijd per definitie verkeerd is? Nee. De Bijbel spreekt op andere plaatsen ook op een positieve wijze over bijvoorbeeld wijn. De wijn verheugt het hart, kunnen we in een van de psalmen lezen. En de apostel Paulus raadt Timotheus het zelfs aan om een weinig wijn te nemen, omdat Timotheus een zwakke gezondheid had. En diezelfde apostel Paulus schrijft ook in zijn brief aan Timotheus dat alle schepsel van God, dat betekent alles wat God als de schepper en de onderhouder van het leven ons heeft gegeven, goed is wanneer we het met dankzegging nemen. U begrijpt, daar gaat het niet over ons te buiten gaan aan het drinken van alcohol. Daar hoop ik straks nog wel iets meer over te zeggen. Maar waarom wordt hier over Johannes de Doper gezegd dat hij zijn leven lang geen wijn mag drinken en geen sterke drank mag nuttigen? Dat is omdat op die manier herinnerd wordt aan de bijzondere positie van Johannes. Want wijn en sterke drank niet drinken, dat was een voorschrift dat in het Oude Testament gold voor twee groepen mensen. Misschien dat de kinderen of de jongeren vanmiddag wel weten welke twee groepen er bedoeld worden. De eerste groep was de groep van de dienstdoende priesters. Wanneer de priesters dienden in de tempel, dan mochten ze geen wijn en geen sterke drank drinken. Dat zegt de Heere in Leviticus 10, in datzelfde hoofdstuk waar we ook kunnen lezen dat Nadab en Abihu met vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere genaderd zijn en door het vuur van God getroffen en gedood worden. Geen wijn, geen sterke drank als een priester dient in de tempel. Waarom niet? Omdat hij helemaal toegewijd moest zijn aan de dienst van God. In de tweede groep, naast de priesters, waren er in het Oude Testament ook de Nazireërs. Een van de bekendste voorbeelden van een Nazireër is Simson. En Nazireërs waren ook op een heel bijzondere manier gewijd aan, apart gezet voor de dienst van God. En daarom mochten ze ook drie dingen niet. Ze mochten hun haar niet afknippen. Denk maar aan Simson. Ze mochten geen doden aanraken. En ze mochten, daar hebt u het, geen wijn en geen sterke drank drinken, zolang ze Nazireër waren. En dat was in het leven van veel Nazireërs maar een bepaalde periode. En nu wordt er ten aanzien van Johannes gezegd, Johannes zal helemaal geen wijn en helemaal geen sterke drank drinken. Dat betekent, hij wordt net zoals de priesters bepaalde weken in het jaar, en net zoals de Nazireërs gedurende een bepaalde periode van hun leven, hij wordt helemaal afgezonderd voor de dienst van de Heere. Hij staat in de dienst van God. En daar zal de Heere hem ook alles voor geven wat hij nodig heeft. Want hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Van zijn moeders lijf aan. Dat betekent dus, de Heilige Geest zal Johannes zo vervullen, van jongs af aan, ja, van voor zijn geboorte af aan, dat hij helemaal geschikt gemaakt wordt, toegerust wordt voor de dienst van de Heere, voor de belangrijke taak die hij moet gaan vervullen. En hij zal er ook heel persoonlijk in mogen delen. Hij wordt vervuld met de Heilige Geest. Heeft dat ons vandaag de dag ook nog iets te zeggen? Wat hier over Johannes gezegd wordt. Want zegt iemand in de kerk vanmiddag, Johannes nam in het Koninkrijk van God en in het geheel van de heilsgeschiedenis toch wel een heel bijzondere positie, een ongebruikelijke plaats in. Heeft dat vandaag de dag nog iets te zeggen? Ja, ik dacht dat we er twee dingen wel van kunnen leren, gemeente. Het eerste is, laten we eens een streepje zetten onder die laatste woorden van vers 15. van zijn moeders lijf aan. Dat laat ons zien dat Gods macht, Gods genade niet beperkt is, maar dat de Heere genade kan werken in het hart van ieder mens, zelfs in het leven van het jongste kind en zelfs in het leven van een ongeboren kind. Johannes was vervuld van de Heilige Geest van zijn moeders lijf aan. Misschien dat u wel weet, of dat de kinderen wel weten, wanneer je dat merkt in de geschiedenis van Johannes, als hij nog niet geboren is, als hij nog in de buik van zijn moeder is, dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Want dan ontmoet zijn moeder, Elisabeth, op een bepaald moment de moeder van de Heer Jezus, Maria. En Maria draagt in haar buik ook een kind, een heilig kind, de Heer Jezus, Gods Zoon. En als dan Maria Elisabeth ontmoet, dan doet Johannes de Doper ongeboren in de buik van zijn moeder iets, iets heel wonderlijks. Dan springt dat kind van vreugde op, omdat Maria en omdat Christus, al is zij nog niet geboren naar zijn menselijke natuur, maar omdat Christus zo dichtbij gekomen is. Dat wijst ons erop, Johannes was al voor zijn geboorte vol van Gods geest. En als de Heer het toen kon, gemeente, zou hij het dan nu niet kunnen? Zou hij nu niet kunnen werken, ook in het leven van een ongeboren kind? In het leven van een jong kind? In het leven van iemand die maar heel beperkte verstandelijke vermogens heeft en daar misschien wel heel erg oud mee geworden is, maar eigenlijk ook niet uitgekomen is op dat punt boven de ontwikkeling van een pasgeboren of een nog niet geboren kind? Nee, u hebt gelijk, dat moeten we niet gaan veronderstellen, dat de Heere dat altijd al automatisch heeft gedaan. Dat zou een heel gevaarlijke gedachte zijn. De Bijbel leert ons doorgaans, onze kinderen, ze hebben niet alleen geboorte nodig, maar ze hebben wedergeboorte nodig. En dat laten we voluit staan. Maar geloven we nog dat de Heere ook kan werken in het leven van jonge kinderen? En dan vooral, en laat dat dan maar de praktische toespitsing zijn van dit punt van de preek, bidden we de Heere erom? Bidden we om zijn genade ook voor de kinderen die verwacht worden, voor de ongeboren kinderen, van zijn moederslijf aan? En dan is er nog iets, gemeente, wat als een boodschap opgesloten ligt in onze tekst. Dan blader ik met u vanuit Lucas 1 is even verder naar Efeze 5. Want het is heel opmerkelijk dat in onze tekst gesproken wordt over wijn en sterke drank en over met de Heilige Geest vervuld worden. Dat zijn uitdrukkingen die in Efeze 5 terugkeren. Want daar schrijft de apostel Paulus in het 18e vers van hoofdstuk 5. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. En dat is een duidelijke boodschap. Wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is. Wat bedoelt Paulus daarmee? Om die woorden goed te begrijpen moet u weten dat de wijn in de tijd van de Bijbel werd aangelengd met heel veel water. En wanneer je door veel wijn te drinken dronken werd, dan moest je ontzaggelijk veel gedronken hebben. Dan had je je om te beginnen schuldig gemaakt aan overdaad. Maar je maakte je ook schuldig aan de zonde van dronkenschap, waarvan de Bijbel ons heel duidelijk laat weten, dat is een zonde. Ik heb het misschien al wel eens vaker gezegd. Dat is niet iets grappigs. Iets wat we mooi vinden. Als een ander dat eens een keer overkomt. Want dan kunnen we daar wat plezier over maken. Dat is iets wat de Bijbel nadrukkelijk aanduidt als zonde. Als iets wat God niet wil. Nu schrijft Paulus aan de mensen in Efeze: drink niet te veel wijn. Drink die drank die u misschien wel dagelijks drinkt, want in de tijd van de Bijbel werd wijn veel vaker gedronken, maar drink die niet in een zo overvloedige mate dat u zich schuldig maakt aan overdaad, dat u te veel opgaat in het aardse en in de goederen van de aarde. En dat u zich bovendien ook nog schuldig maakt aan dronkenschap, waarbij je eigenlijk niet meer goed weet wat je doet. En een des te weerlozer prooi bent voor de zonde en voor de duivel. En als dat de boodschap is van Paulus, ligt er ook wel een boodschap in voor ons. Heel bijzonder voor u die bent aangegaan aan het heilig avondmaal. Maar we mogen die boodschap tegelijkertijd ook breder opvatten. Word niet dronken in wijn, dat betekent ga niet op in het leven van hier en nu. Zet er je hart niet op. Geef daar niet alles aan. Ga er niet in op in de pas begonnen week, waarbij datgene wat ik aan het heilige avondmaal heb ontvangen, door al het aardse en door alle zorgen en door alle doornen en distels van dit leven, zo weer op de achtergrond dreigt te raken en vergeten wordt. En mijn Bijbel lang niet zoveel tevoorschijn komt als in de week van voorbereiding. En mijn handen lang zoveel niet gevouwen worden en mijn knieën zich lang zo vaak niet buigen als in de week van voorbereiding. Paulus zegt: zet je hart niet op de dingen van beneden, op het aardse. Maar zorg ervoor dat je allereerst de Heere zoekt. En ga je niet te buiten, ga u niet te buiten aan de zonde, aan datgene waarvan de Heere heel duidelijk heeft gezegd: doe dat niet. De zonde van de dronkenschap, dat kan misschien wel heel concreet een verleiding zijn voor een jongere of voor een oudere. Onder andere mensen, maar misschien ook wel in het verborgene. Maar ook andere zonden. Word niet dronken in wijn, maar word vervuld met de geest. Iemand vraagt vanmiddag: hoe kan dat eigenlijk? Word vervuld met de Heilige Geest. Dat is toch iets wat de Heere moet doen. Dat zegt die uitdrukking toch ook eigenlijk. Word vervuld. Je wordt vervuld. Dat gebeurt met een mens. Daar kun je toch zelf niets aan doen. Wanneer u Efeze 5 voorbij hebt, dan ziet u dat Paulus een aantal richtingen wijst waarop een mens die genade ten deel kan vallen. Want het is inderdaad zo dat dat het werk van de Heer is, gemeente. Maar een mens heeft daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. Wanneer ik me helemaal te buiten ga in de zonde en in het leven van het hier en nu, dan hoef ik er niet op te rekenen dat ik vervuld word met de Heilige Geest. Welke richting wijst Paulus op? Dan zegt hij in vers 19: spreek onder elkaar. Wat? De dingen die ik heb meegemaakt op mijn werk of op school, en waar ik met een ander om wil lachen. Spreek onder elkaar wat ik gehoord heb over een ander en wat ik eigenlijk toch wel graag even verder wil vertellen. Het is niet zo mooi, maar ja. Nee, spreek onder elkaar met psalmen en met lofzangen. En met geestelijke liederen. Wat zou het een zegen zijn, gemeente, als de nabetrachting, het leven van de nabetrachting, en dat duurt als het goed is tot de komende avondmaalsviering. Trouwens, diezelfde periode is ook in zijn geheel de periode van de voorbereiding. Maar wat zou het een zegen zijn als we met elkaar mochten spreken met psalmwoorden. En met woorden, ik denk heel bijzonder in deze adventstijd, met woorden van lofzangen. Lofzang van Zacharias, prachtig, we hebben eruit gezongen. Lofzang van Maria, lofzang van Simeon. En met geestelijke liederen, denkt u bijvoorbeeld aan het gebed des Heren? Of aan de morgenzang en de avondzang die u achter de psalmen kunt vinden? Als woorden ons ontbreken, gemeente. Als we zeggen, ja, wat moeten we eigenlijk zeggen over de geestelijke dingen? Ik ben niet zo'n prater en ik zou eigenlijk niet weten wat ik zeggen moet. Wat zou het een zegen zijn als we eens met elkaar mochten gaan spreken met woorden ontleend aan de psalmen. En aan de lofzangen uit Gods woord. En aan de geestelijke liederen uit Gods woord. Dat is de eerste richting die Paulus wijst. De tweede richting, dat is het tweede woord, zingende en psalmende voor de Heere in uw hart. Het leven van de nabetrachting heeft niet alleen te maken met het onderling spreken. Dat ook, hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar het is ook zingen voor de Heere in mijn hart. Doet u het wel eens, doe jij het wel eens? Zomaar in de stilte op uw kamer een psalm zingen. Luther zegt, daar drijf je de duivel mee op de vlucht. Augustinus zegt, dat is twee keer bidden. Zingende en psalmende voor de Heere. En dan vanuit het hart. De derde richting die Paulus opwijst in vers 20. Dankende alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. De weg van de dank. Ook de dank voor datgene wat de Heere in de bediening van het heilig avondmaal geschonken heeft. Om Hem ervoor te erkennen. En als u niet aanging, als u niet aan kon gaan, ja gemeente, dan is er allereerst ook gebedstof. Trouwens, dat is er ook in het leven van iemand die wel aangegaan is. Veel gebedstof. Maar er is in het licht van Gods woord toch ook altijd dankstof. Dankende alle tijd. En dan de vierde richting die Paulus aanwijst, vers 21. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Elkaar onderworpen zijnde, staat er letterlijk. Dat betekent, dat is nabetrachting waar de een onder de ander terechtkomt. Buigt onder de ander. Zichzelf verloochend. Straks horen we er nog wat meer van als de Heer het geeft. Zichzelf verloochend voor een ander. In de vreze Gods. Daar komt het uiteindelijk op aan. Dat is de dragende grond. Het vrezen van de Heere. En dat is ook iets wat doorgaat. Ook na de bediening van het heilig avondmaal. De Heere vrezen. Ontzag hebben voor zijn majesteit, voor zijn heiligheid. Van die momenten kennen. Dat je net zoals Johannes als dood aan zijn voeten terechtkomt. Maar het ook ervaren mogen dat hij zijn rechterhand op u legt en zegt, vrees niet, want ik ben dood geweest en ik ben weer levend geworden. Na betrachting, gemeente, zal ons leven zo zijn in de komende tijd. Een leven waarin we zo met elkaar spreken. Een leven waarin we zo zingen. Een leven waarin we danken. En waarin we onszelf voor een ander en boven alles voor de naam van de Heere mogen overhebben. Dat is Het eerste gemeente vanuit onze tekst, de toerusting of de toewijding van Johannes de Doper. In de tweede plaats letten we op zijn taak en we komen in Lucas 1 bij vers 16 en 17. Wat is zijn taak? Vers 16 zegt, hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En vers 17 zegt dat nog een keer, om te bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Wat is in één woord de taak van Johannes de Doper? Dat kind dat Zacharias en Elisabeth straks zullen ontvangen en wat nu beloofd wordt. Wat zal zijn taak zijn? Waarin zal hij groot zijn voor het aangezicht van de Heere? Zijn taak is in één woord bekeren. Kan dat dan? Kan Johannes dat dan? Bekeren, dat is toch het werk van God? Dat kan een mens toch niet? Nee, gemeente, dat is waar. Bekering is inderdaad het werk van God. Dat kan een mens in zichzelf niet. Dat kan ook Johannes de Doper in zichzelf niet. Hebt u het geleerd? Heb ik het persoonlijk geleerd? Bekering is een werk van God. Maar heb ik ook dat andere geleerd? Want laten we nooit vergeten, als de Heere bekeert, gebruikt hij daarvoor doorgaans de middelen. De Heere bekeert door middel van. Door middel waarvan? Van de prediking. Vandaar dat u Johannes de Doper zo'n 30 jaar na het moment van onze tekst ziet staan. Een ruwe chemosharen mantel aan, een leren gordel om zijn middel, een indringende stem die klinkt vanuit een van de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan in een woestijnachtig gebied. Daar staat Johannes, daar staat de profeet van de Heere en hij predikt. En de mensen, ze stromen toe. Heel het omliggende land van Jeruzalem en Judea staat er in de Bijbel. Alle mensen komen naar die plaats aan de Jordaan toe. En ze staan te luisteren naar de prediking van Johannes de Doper. Want nadat de stem van de profeten in Israël vele jaren gezwegen had, heeft God zijn volk weer een profeet gegeven. Een prediker geschonken. Wat voor prediker? Wat voor prediking brengt Johannes eigenlijk? Het zou een prachtige leidraad zijn voor uw Bijbellezing in de komende week, gemeente, om dat eens na te gaan. Het is makkelijk te onthouden. Johannes 1 en Marcus 1 en Matthäus 3 en Lucas 3. Daar kunt u lezen wat de prediking van Johannes was. Wat is dat voor prediking geweest? Ik wijs u maar enkele grondtrekken van die prediking aan. Dat is ontdekkende prediking geweest. Dat is een eerste trek. Dat betekent, Johannes heeft heel concreet de zonde aangewezen bij de mensen die naar hem toe kwamen. Adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vluchten van de toekomende toorn? En dan komen de soldaten en dan zegt Johannes het, plunderen, dat is wat jullie doen. En dan komen de fariseeën en dan zegt Johannes het, geldgierigheid, geldzucht, dat is jullie zonde. Johannes zijn prediking is ontdekkend, hij wijst, dat betekent hij wijst de zonde aan bij de mensen. En die prediking wil God gebruiken tot bekering. Want dan lees ik dat er mensen komen die hun zonde gaan belijden en zich door Johannes willen laten dopen. Ontdekkend. Tweede trek van de prediking van Johannes. De prediking die daar klinkt in de woestijn bij de Jordaan, dat is ook een ontdekking. grondende prediking. Dat betekent, Johannes, hij ontneemt de mensen alle grond waar ze op staan buiten Christus. En meent niet bij uzelf te zeggen, zegt Johannes dan, meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham wel tot een vader. Stelt u hem zich voor, Johannes, al die mensen van het volk Israël om zich heen, en daar staat Johannes en hij zegt het, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En die mensen, ze kijken wat gereserveerd, want bekering, wij hebben Abraham toch tot een vader, wij zijn kinderen van het verbond, Johannes, wij moeten niet bekeerd worden, je moet naar het gebied over de grens gaan, naar de heidenen, die moeten bekeerd. Nee, zegt Johannes, meen niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God uit de stenen die hier op de grond liggen, Abraham kinderen zou kunnen verwekken. Johannes, hij neemt de mensen alle gronden waarop ze rusten en waarop ze denken voor God te kunnen bestaan af. Tweede kenmerk, ontgrondend. Derde kenmerk, waarschuwend. Als één prediking waarschuwend is geweest, dan wel de prediking van Johannes de Doper. Als hij het zegt, zo heel indringend, de bijl ligt al aan de wortel van de bomen. En de boom van uw leven staat op het punt om omgehakt te worden. En zoals de boom dan valt, blijft die liggen. Waarschuwend. Na mij komt een man die sterker is dan ik. En die zal u met vuur dopen. Waartoe die prediking? Ontdekkend, mensen komen oog in oog te staan met hun zonde. Ontgrondend, mensen komen oog in oog te staan met hun geestelijk faillissement, zouden we zeggen. Ze leren dat ze voor God niet kunnen bestaan. Waarschuwend, als het zo verder gaat, gaat u verloren, uw licht verloren. Waartoe die prediking van Johannes de Doper? Wat was Johannes de Doper ook alweer? Een heraut, een voorloper, iemand die een pad baant, een recht pad maakt, waar straks de koning over kan gaan. Na mij, zegt Johannes, komt een man die voor mij geworden is, en die zal u met de Heilige Geest dopen. En dan breekt het moment aan dat die man met een hoofdletter ook naar de Jordaan komt. En dat Johannes ze mag aanwijzen. Zie, het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat is de vierde trek van de prediking van Johannes. Het is tenslotte, en daar loopt alles op uit, het is ook Christus' prediking. Het is prediking van het Lam van God. En met die bedoeling preekt Johannes zo ontdekkend. En wijst hij de zonde aan. En met die bedoeling preekt Johannes zo ontgrondend. En wijst hij af van al die gronden van de mensen. En met die bedoeling waarschuwt Johannes, opdat de mensen niet voorbij zullen gaan aan dat Lam van God. En die prediking wil de Heere gebruiken om mensen tot bekering te brengen. Ja, de Heere verbindt er zo zijn zegen aan, dat hij het aan de vader van Johannes in onze tekst, aan Zacharias, al belooft. En hij, dat wil zeggen, zijn prediking zal velen van de kinderen Israëls bekeren. Wel, gemeente, de vraag is, hebben wij die prediking nodig? Hebt u die prediking van Johannes de Doper nodig en heb ik hem nodig? Want ik vraag het ook aan mezelf. heb ik het nodig in deze week van nabetrachting en in de hele periode van nabetrachting. Heb ik die prediking nodig? U zegt die prediking nodig. Dat is een prediking die oproept tot bekering. Ja, maar als het goed is, hebt u na ontvangen genade toch dagelijks bekering nodig. En hoe werkt de Heere die bekering? Hoe wil Hij die bekering werken in het hart van een mens? Door de prediking. Gods kinderen hebben het nodig. Oh, het gaat wel eens tegen je eigen vlees en bloed in. Ja, het gaat altijd tegen mijn eigen vlees en bloed in. Maar ik heb het nodig. Ook in de periode van nabetrachting. Om weer gewezen te worden op mijn zonde. Opdat ik me zou bekeren en met de zonde zou gaan breken. En er in mijn leven een verdriet, een leedwezen komt over de zonde. Ik heb het nodig om steeds weer afgebracht te worden van die gronden waar ik toch weer op steun. Maar die Christus niet zijn. Ik heb het nodig om weer gewaarschuwd te worden. Ik heb het nodig om van Christus te horen. Om de prediking van Hem te ontvangen. Hebt u, heb jij die prediking nodig? Ook in de komende tijd. Dan komt u gemeente. Dan komt u trouw onder de prediking van het woord. Dan slaat u wanneer het niet strikt noodzakelijk is en echt niet anders kan, dan slaat u de prediking van het woord niet over. Dan verlangt u misschien op uw goede ogenblikken wel eens naar nog meer. Naar nog meer zondagen in de week en nog meer kerkdiensten. Als het goed is wel. En als dat niet zo levendig is in het hart, dan ga ik in de weg van de gehoorzaamheid toch mijn plaats weer innemen. Ik heb het nodig. Na ontvangen genade, maar ook wanneer ik nog onbekeerd ben. Wat hebt u het nodig als u onbekeerd bent en als jij onbekeerd bent, om te komen onder de prediking? Onder deze prediking, zoals ook Johannes spreekte. En dan liggen er ook beloften in onze tekst. Want dan zegt de Heere, Hij zal velen bekeren tot de Heere hun God. U moet over die woorden ook nog maar eens nadenken. Daar ligt eigenlijk heel veel in. De tijd ontbreekt om daar verder op in te gaan. Maar zet u in gedachten eens een streep onder velen. En onder kinderen Israëls. En onder de Heere hun God. Dat zijn allemaal zaken die een preek op zich zouden kunnen vormen. En dan zegt vers 17 nog met die prachtige uitdrukking die u ook in Maleachi 4 hebt gehoord. Dat hij de harten van de vaderen zal bekeren tot de kinderen. Wat betekent dat? Twee mogelijkheden. Je zou dat kunnen opvatten als wanneer Johannes de Doper preekt. Zo preekt zoals ik het u zojuist geschetst heb. En God die prediking zegenen en gebruiken wil, dan zullen er vaders en moeders en kinderen tot bekering komen. Verschillende generaties dus, ouderen en jongeren. En er ligt een pleitgrond in, voor jongeren en voor kinderen. Heere, u belooft het, dat u ouders en kinderen, ook kinderen tot bekering wil brengen. Daar ligt een pleitgrond in voor ouders en voor grootouders. Als u misschien moet zeggen, mijn kinderen zijn een heel andere kant opgegaan en ze zijn bij de dienst van God vandaan gedwaald. Leg uw vinger maar bij deze tekst, Heere, daar hebt u het beloofd. Daar zegt u het zelf. En Hij zal de harten van de vaders met de kinderen en de kinderen bekeren. En de tweede betekenis van die uitdrukking, Hij zal ze weer bij elkaar brengen. Want als God ouders en kinderen bekeert, dan komen ze ook in de meeste gevallen echt dichter bij elkaar. Dat is een woord dat in de tijd van de profeet Maleachi, en daar zijn onze tekstwoorden eigenlijk aan ontleend, dat is een woord dat in de tijd van Maleachi heel bijzonder betekenis kreeg. Als u Maleachi in zijn geheel, het zijn maar 4 hoofdstukken, maar als u Maleachi in zijn geheel zou doorlezen, dan leest u dat dat een tijd is waarin het in de gezinnen verschrikkelijk was. Mannen en vrouwen die elkaar verlieten en uit elkaar gingen. Een tijd van veel echtscheiding. Maar ook een tijd waarin er grote onderlinge verdeeldheid was. Vaders, moeders en hun kinderen stonden tegenover elkaar. En u belooft God, als ik mijn engel, als ik mijn boodschapper, als ik Johannes heb gezonden, en hij heeft gepredikt en zijn prediking is gezegend, en mensen komen tot bekering, dan komen ouders en kinderen bij elkaar. Dan mogen ze elkaar ontmoeten van hart tot hart. Laat het ons gebed mogen zijn, gemeente. En dan is die weg die Johannes de Doper moet gaan inderdaad een weg van zelfverloochening. Ja, dat is wat de Heer Jezus later ook zegt met dat hele ontroerende beeld van een kaars. Hij was, zegt de Heer Jezus dan over Johannes de Doper, de voorloper, hij was een brandende en een lichtende kaars. En u hebt zich voor een weinig tijd in zijn licht willen verheugen. Wat is een kaars? Dat weten de kinderen wel. Dat is iets wat je moet aansteken en wat licht geeft. Maar wat is het verschil tussen een kaars en een lamp? Een lamp geeft licht. Vandaag en morgen en overmorgen en altijd weer. Maar wat gebeurt er met een kaars? Als die brandt, wordt die steeds kleiner. En uiteindelijk brandt een kaars helemaal op. Dat gebeurt met Johannes. Dat zegt hij zelf. Hij, de Heer Jezus, moet wassen, groeien. En ik moet minder worden. Dat is het leven van de zelfverloochening. Johannes, als de grote heroud van de koning, hij zal niet voor zichzelf heen gaan, maar hij zal voor zijn koning heen gaan. En heel zijn dienst is erop gericht dat de koning komt en dat de koning een toegerust, een toebereid volk vindt. En als de koning komt, dan moet Johannes een stap terug. Nee, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Dan moet hij heel wat stappen naar beneden. De kerker in. En uiteindelijk sterft hij daar de marteldood. Een weg van zelfverloochening. Johannes, hoe kan dat? Hoe kan een mens zichzelf er zo voor over hebben? Hoe kan een mens zich zo verloochenen? Want de zelfverloochening die van Johannes gevraagd werd, is, al is dat in de praktijk op een andere manier, maar ook zelfverloochening die van al Gods kinderen gevraagd wordt. Wie mij wil volgen, zegt de Heer Jezus, die verloochene zichzelf. Hoe dan? Hoe ziet het leven van zelfverloochening er in de komende week uit? Hoe ziet uw leven, hoe ziet jouw leven van zelfverloochening, als u genade mag kennen, er in de komende week uit? Is het dezelfde zelfverloochening van Johannes? Weet u waar zelfverloochening mee begint? Met knielen. Met bedelen bij de Heere. En aan het begin van maandagmorgen en aan het eind van zondagmiddag of zondagavond het al voor de Heere zeggen: Heere, ik kan het niet. Ik kan het niet leven tot uw eer. Ik kan u niet geven waar u recht op hebt. maar wilt u het me geven? Knielen en je hand ophouden bij de Heere, dat is een weg van zelfverloochening. Want mijn hoogmoedige, mijn opstandige hart begint dan te bruisen en er tegen in opstand te komen. Ik ga het zelf wel weer proberen. Heere, wilt u het me geven? Dat is knielen. Dat is ook volgen op de weg van de zelfverloochening. Ook als dat iets, als dat veel van mezelf kost. Als dat betekent wat we zojuist gelezen hebben, buigen onder een ander. De ander uitnemender achten dan jezelf. Ook in de christelijke gemeente. Ook die ander die met u aan de tafel zat. De ander uitnemender achten dan jezelf. De ander liefhebben. Zelfs wanneer de liefde van die ander tot u niet gevoeld wordt. Zelfverloochening. Volgen op de weg die de Heere gaat. En dan zeg ik het op grond van Gods woord. Dan wil de Heere daar zoveel genade voor geven, dat een mens zelfs de kerker van Herodes in kan gaan en toch staande kan blijven. Ook al kwam er de twijfel in het leven van Johannes. Maar toen was de Heere er met zijn woord. En hij zei het tegen Johannes: Johannes, kijk eens om je heen. Armen wordt het evangelie verkondigd. Blinden worden ziende. Doven worden horend. Gevangenen wordt vrijlating verkondigd. Ik ben de beloofde Messias. En Johannes, als jij straks sterven moet in de kerker, dan gaat het werk door. De voorloper, de heraut, maakt alleen maar plaats voor de koning. En hij gaat zijn gezegende gang. Hij gaat de allerdiepste weg. De allerdiepste kerker in. En hij verdient de zaligheid voor mensen. Op dat hoogmoedige, trotse mensen. Onafhankelijke mensen. Onbuigzame mensen zouden gaan buigen voor hem en aan zijn voeten terecht zouden komen. Amen.